Onze Hemelse Vader, een woord van U zou meer betekenen dan alles wat de mens ooit zou kunnen doen of zeggen. Want mensen wachten om U te zien. En wij danken U, omdat er mensen zijn die vol verwachting zijn. Ze verwachten dat er iets gaat gebeuren. En wanneer de mensen naar iets dorsten, de diepte die tot de diepte roept, dan moet er een diepte zijn om die roep te beantwoorden. Daarom zijn we hier vanavond, omdat het op het hart van deze predikers was, en van de mensen, om ons samen te roepen, om U om gunsten en zegeningen te vragen. Gelovend dat U de zieken zult genezen en de verlorenen zult redden en uw woord zult manifesteren. En wij bidden, Hemelse Vader, dat U ons dit zult schenken terwijl wij nederig op U wachten, avond aan avond. Mogen er zo'n geweldige uitstorting van de Heilige Geest zijn en mogen elk persoon blind zijn voor al het andere om zich heen, behalve God. Mogen er zo'n grote roep uitgaan onder de mensen, dorstend naar God, totdat er hier een opwekking door het hele land zal komen en elke kerk volgepakt zal zijn met mensen, zondaars, die het uitroepen voor Gods genade. En de Heilige Geest die de zieken geneest, de lammen doet lopen en de doden opwekt en deze dingen schenkt die beloofd zijn in uw woord. Kom, Heere Jezus, en vervul uw belofte. Kom tot ons vanavond. Wij geloven dat u dezelfde bent gisteren, heden en tot in eeuwigheid. Dat uw beloften niet kunnen falen. Zowel hemel als aarde zullen falen, maar uw woord zal niet falen. Mogen ons verstand geopend worden. Mogen de Heilige Geest komen en de grond toebereiden. Mogen ons verstand vanavond geopend zijn voor de geest en kracht van God. Opdat Hij zijn beloofde woorden door ons zou mogen manifesteren. Want wij vragen het in Jezus' naam. Amen. Nu vanavond, u die de tekst meekijkt, laat ons opslaan in de Bijbel het boek 2 Petrus en beginnen met het 15e vers, gewoon om een paar ogenblikken over de schrift te spreken. Maar ik zal mij ook voortdurend beijveren dat u na mijn heengaan deze dingen in gedachten blijft houden. Want wij zijn geen kunstig bedachte verzinsels gevolgd toen wij u de kracht en de komst van de Heere Jezus Christus bekend maakten. Maar wij zijn ooggetuigen geweest van zijn majesteit. Daar hou ik van. Ooggetuigen, niet een of andere fabel. Wij zijn getuigen van waar we over spreken. Want hij heeft van God de Vader eer en heerlijkheid ontvangen. En zulk een stem als deze van de verheven heerlijkheid kwam tot hem. Dit is mijn geliefde Zoon, in wie ik mijn welbehagen heb. En deze stem hebben wij gehoord toen deze vanuit de hemel kwam, terwijl wij met hem op de heilige berg waren. En wij hebben het profetische woord dat vast en zeker is, en u doet er goed aan daarop acht te slaan, als op een lamp die schijnt in duistere plaats, totdat de dag aanbreekt en de morgenster opgaat in uw hart. Dit moet u allereerst weten, dat geen enkele profetie van de schrift een eigenmachtige uitleg toelaat. Want de profetie is destijds niet voortgebracht door de wil van een mens, maar heilige mensen van God, door de Heilige Geest gedreven, hebben gesproken. Mogen de Heere zijn zegeningen toevoegen aan het lezen van zijn woord. Nu, ik zal dit als onderwerp nemen. God is zijn eigen uitlegger. Wij leven in een tijd van verwarring. We leven in een tijd waarin mannen en vrouwen nauwelijks weten wat ze moeten doen. Alles lijkt in rep en roer te zijn. Alles, het schijnt dat er zoveel verschillende kanten zijn om op te kijken. Dat is Satan die dat doet. Nu, God kan een volk niet rechtvaardig oordelen, correct, tenzij er een bepaalde maatstaf is waarmee Hij hen oordeelt. En de Bijbel zegt dat Hij alle mensen zal oordelen door Jezus Christus. En Jezus Christus is het woord. In Johannes, het eerste hoofdstuk, staat: in het begin was het woord, en het woord was bij God, en het woord was God, en het woord is vlees geworden en heeft onder ons gewoond. Nu, alles wat wij vandaag zijn, is de weergave van zijn eigenschappen. In God, eerst, was hij zelf niet eens God. God, wij zouden hem gewoon de eeuwige noemen. Hij was God niet, want het woord, Engelse woord God, betekent voorwerp van aanbidding. En er was niets om hem te aanbidden. Dus hij was de eeuwige, de voornaamste bron van alle intelligentie. En in deze bron van alle intelligentie, er was geen atoom, molecuul of wat dan ook, licht, nergens, ster, maan, niets anders. God, wat wij als God kennen, de grote geest die eeuwig was, nooit begonnen had, nooit geëindigd had, hij was er. En in hem waren eigenschappen. Er waren eigenschappen om God te zijn, dan zijn eigenschappen om een vader te zijn, eigenschappen om een zoon te zijn, eigenschappen om een redder te zijn, eigenschappen om een genezer te zijn. Al deze eigenschappen waren in hem. En nu is hij deze dingen die zich sindsdien hebben ontvouwd, zijn gewoon zijn eigenschappen die worden geopenbaard. Wat ik bedoel, eigenschappen, waren zijn gedachten. En een woord is een gedachte die tot uitdrukking is gebracht. En dat dan was in zijn gedachten. En toen hij zei, later zijn, en er was. Later zijn, en er was. En nu, onthoud, u, christenen, waren zijn gedachten voordat er een wereld was. En u bent de manifestatie van zijn denken. Voordat er zelfs een wereld was, was u in Christus. Amen. In God, in den beginnen. Dat maakt u dan, ziet u, zijn onderdanen. En de hele zaak is God zelf die zichzelf materialiseert en tastbaar maakt, zodat hij kon worden betast, gezien enzovoort. En dat is wat God is, de hele zaak. Dan zeggen de mensen, de uitlegging, ik sprak hier niet lang geleden in een samenkomst. Een man zei tegen mij, hij zei, broeder Branham, u heeft de verkeerde uitleg. U legt dat niet juist uit. Nu, we horen, ze gaan naar de Methodisten en zij zeggen dat de Baptisten het niet goed uitleggen. De Baptisten zeggen dat de Pinkstermensen het niet goed uitleggen. De Pinkstermensen zeggen dat de eenheidsmensen het niet goed uitleggen. De eenheidsmensen zeggen dat de vergadering het niet goed uitlegt. En elk zegt dat de ander het niet juist uitlegt. God is zijn eigen uitlegger. Hij heeft niemand nodig om voor hem uit te leggen. Hij geeft zijn eigen uitleg. Wie is de man die God kan interpreteren? God is zijn eigen uitlegger. Nu, Petrus, die hier spreekt, we ontdekken dat in den beginnen, toen God zei, laat er licht zijn, en er was licht. Dat is de interpretatie ervan. Als God iets zei en het werd gemanifesteerd, dan is dat Gods interpretatie dat zijn woord juist is, zie? Toen hij zei, laat er licht zijn, was dat eerst in zijn gedachten voordat er zoiets als licht was. Toen hij zei, laat er licht zijn, ontsprong er licht in de hemel. Dat is de interpretatie. Niemand hoeft dat uit te leggen, want God sprak het en daar was het. Wanneer God spreekt en het tot stand komt, is dat de uitlegging van zijn woord. Waarom kan de mens dat niet zien? Waarom zien de mensen dat niet? Als God een belofte doet en God zegt, in den beginnen, in Genesis, bedeelde hij zijn woord toe aan elk tijdperk, zoals het vanaf het begin door tot het einde gekomen is. En door deze eeuwen heen heeft de kerkwereld al deze dingen door elkaar gehaald, door tradities enzovoort. En God stuurt altijd op het toneel, door het Oude Testament en het Nieuwe, profeten. En het woord van de Heere komt tot de profeet. En hoe doet het dat? Het brengt het woord van God tot stand. Gods verwezenlijking ervan. Dat zegt of het goed of fout is. Niemand hoeft het te interpreteren, het woord interpreteert zichzelf. God heeft het beloofd en daar gebeurt het. Wat heeft het voor zin om er nog iets over te zeggen? Wie is de zondige mens die zou proberen te zeggen, wanneer God een belofte deed en God het doet, dat die uitlegging verkeerd is? Dat is God zelf die zijn eigen uitleg geeft, uitlegging. Hij heeft niemand nodig om hem te interpreteren. Hij interpreteert zichzelf door te verwezenlijken wat hij beloofde dat hij zou doen. Oh, als de gemeente dat alleen maar kon zien en de beloften kon zien die aan elk tijdperk zijn toebedeeld. Alle andere tijdperken heeft God op het toneel gezonden, zelfs door de 7 gemeente tijdperken heen, en heeft alles gemanifesteerd wat hij beloofd had te doen. Alles, er is niet één ding onvervuld gebleven. Precies wat hij zei dat hij zou doen, dat heeft hij gedaan. Want toen God daar in Jesaja zei, hij zei, een maagd zal zwanger worden. En ze werd zwanger. Nu, wie kan dat uitleggen? God gaf de uitleg. Hij zei, een maagd zal zwanger worden, en ze werd zwanger. Nu, wat gaat u? U kunt niet, daar kan niets over worden gezegd, omdat God zei dat ze het zou worden en dat werd ze. Maar de gemeente was toen te blind om het te zien. Zie, ze hadden er hun eigen idee over. Het was te anders van wat ze hadden verwacht. Petrus hier verwees ernaar terug. Hij zei, God manifesteerde Christus door zijn woord. Hij zei, dit is mijn geliefde zoon. Deze gelovigen stonden daar en Christus was de verwezenlijking van God. Hij manifesteert Christus altijd door zijn woord, want Christus is het woord. Hij manifesteert altijd. Toen hij zei in de dagen van Noach, Christus was in Noach, gelooft u dat? Noach zei, het gaat regenen, er zal een regen komen, de aarde zal vernietigd worden. Het regende, dat had geen uitleg nodig. Het regende, omdat God in Noach zei dat het gaat regenen. Hij was een profeet. En het bewijs was dat wat hij zei ook gebeurde. Dus ze hoeven dat niet uit te leggen. Sommigen van hen daar zeiden wellicht, deze man weet niet waar hij het over heeft. Maar God had altijd beloofd, als er iemand onder u is die geestelijk is of een profeet, en wat hij zegt komt te geschieden, hoor er dan naar. Dat is juist, want het is waar. Het moet in overeenstemming zijn met het woord. En Noach was in overeenstemming met het woord. Toen hij profeteerde dat het ging regenen en het regende. Daar was geen uitleg voor nodig, want het gebeurde precies zo. Jesaja zei, een maagd zal zwanger worden, en ze werd het. Nu, dat was zeer ongebruikelijk, want zie, het was vele honderden jaren later voordat deze maagd zwanger werd. Het was zo ongebruikelijk totdat een goede man, met de naam Jozef, haar echtgenoot, omdat hij een rechtvaardig man was en haar niet in het openbaar te schande wilde maken. Die goede man in die tijd, hoe het met Jozef moet zijn geweest, toen hij verloofd was, ondertrouwd met Maria. Ze was een ondertrouw in die dagen, om dat te verbreken was het gewoon hetzelfde als overspel plegen. En natuurlijk leek het voor Jozef alsof Maria hem probeerde te gebruiken als een blokkade of hem tot schild wilde maken voor haar fout. Want hier bleek zij een moeder te zijn, zonder te zijn getrouwd, slechts verloofd. Zo'n truc zou betekenen om gestenigd te worden tot de dood. Dat moest volgens de wet. En Jozef, haar man, was een rechtvaardig man, een zeer rechtvaardig man. Hij geloofde God. En wanneer zij hem met die lieflijke grote zachte ogen aankeek en zei, Jozef, Gabriel, de aartsengel, bezocht mij en vertelde mij dat ik zwanger zou worden zonder een man te kennen. Als Jozef nu alleen maar de schrift zou hebben nagegaan, zei de profeet dat ze dat zou. Het was slechts God die zijn eigen woord uitlegde, zie. Maar het was te ongebruikelijk. Dat is wat er in elke tijdperk aan de hand is. Het woord van God is vreemd voor de mensen. Het is te ongebruikelijk. God doet altijd het ongebruikelijke. Overal waar God is, is het ongebruikelijk. Het gaat tegen de systemen van de wereld in. Omdat ze de dingen hebben zoals ze denken dat het zou moeten zijn, maar God komt en doet het ongebruikelijke. Hoe kon deze maagd zwanger worden? Hij was oprecht. Hij zocht God erover. En toen sprak God tot hem in een droom en zei, Jozef, gij zoon van David, wees niet bevreesd Maria, uw vrouw, bij u te nemen, want wat in haar ontvangen is, is uit de Heilige Geest. God heeft haar overschaduwd. Dat is wat er gebeurde. Heeft u ooit opgemerkt hoe God daar met Jozef omging? Op een secundaire manier, door een droom. Nu, wij weten dat er dromen zijn, we geloven in dromen. Ik geloof in dromen. God heeft zich altijd met mensen bezig gehouden door dromen. Maar dromen is secundair, zie. Het kan goed of fout zijn, tenzij het wordt uitgelegd. Maar hij had geen uitleg nodig. Het was God zelf die rechtstreeks tot Jozef sprak, omdat er in die dagen geen profeet in het land was om het uit te leggen. Er was al 400 jaar lang geen profeet geweest. Dus het tweede beste, hoe God voor het welzijn van zijn eigen zoon zorgde, was tot Jozef te spreken door middel van een droom en zonder uitleg. Hij zei, de vrouw heeft gelijk. De heilige schepsel dat in haar verwekt is, is de zoon van God. Had geen uitleg nodig. God geeft zijn eigen uitleg en eerlijke, oprechte harten. Mannen en vrouwen die kijken naar dat wat mysterieus is, als u eerlijk en oprecht bent en zult geloven, heeft God een manier om het aan u uit te leggen. Zoek eerst uit of het een belofte is. Als Jozef gewoon terug was gegaan en afstand had genomen van de tradities en terug was gegaan naar de Bijbel en kwam erachter dat Jesaja zei dat ze dat zou gaan doen. En de dingen waarover gesproken werd en zijn geboorte en alles erover werd gesproken door de schriften, door de heilige profeten, zoals Petrus zei. En geen mens heeft het recht om daar een eigen uitleg aan te geven. Het is gewoon precies wat God zei dat plaats zou vinden. Hij was de manifestatie van het woord van God dat voor die dag beloofd was. God zei het, dus daar was het. Daarmee was het geregeld. Jezus zei, toen hij op aarde was, toen ze zijn bediening niet konden begrijpen, het was te groot, te fenomeen. Ze konden het niet fenomenaal bedoelen. Ze konden hem niet begrijpen. Hij zei, doorzoek de schriften. Ik hoop dat ik u niet doof maak door er zo in te dreunen. Onderzoek de schriften, want daarin meent gij het eeuwige leven te hebben, en die zijn het die van mij getuigen, zie. Zij zijn het die u zeggen wie ik ben. Zie, God heeft het woord toebedeeld. Die dag zou de manifestatie zijn van God, God Immanuel met ons. Zijn naam zal worden genoemd Wonderlijk, Raadsman, Vredevorst, Sterke God, Eeuwige Vader. En zijn naam zal worden genoemd Immanuel, God met ons. God was in David, God was in Mozes. God, dat is God door en door zichzelf manifesterend voor die tijd. Maar deze tijd, een maagd zal zwanger worden. En zij zal een zoon baren en hij zal God met ons zijn. Daarvoor hebben ze hem gekruisigd, omdat hij zichzelf God maakte. En ook voor het schenden van de Sabbat. Hij was God over de Sabbat en hij was God. En hij was niet zomaar een gewone man of een gewone profeet. Toch was hij een gewone man en een profeet. Maar hij was de God-profeet. En hij was de vervulling van het woord. Precies wat God zei dat hij zou doen. Zei, wie van u kan mij van zonde beschuldigen? Onderzoek de schriften. Daarin denkt u eeuwig leven te hebben. En die zijn het die van mij getuigen. Maar hun tradities. Ze leven in een gloed van een ander tijdperk. Zoals ik een paar weken geleden predikte, leven in een gloed. Een gloed is een luchtspiegeling. De zon die zichzelf weerkaatst en het is vals. En elke gloed van een ander tijdperk is een valse weerspiegeling. De mensen wandelen altijd in iets wat jaren geleden gebeurd is. De Lutheranen wandelen in een Lutherse gloed. Luther's zonlicht was goed voor zijn tijd. Wesley was goed voor zijn tijd. De Pinksterbeweging was goed voor haar tijd. Wij gaan verder de ladder op. We leven in een ander tijdperk. We gaan verder, verder. We kunnen niet achterom blijven kijken. Wanneer we ons in de dingen ingeburgerd raken, we denken dat we het allemaal voor elkaar hebben, we in onze tradities verwikkeld raken, en dat was allemaal goed voor die tijd, maar we gaan verder. Onderzoek de schriften en zie wat er voor vandaag is beloofd. Dan zullen we weten waar we aan toe zijn. Dan kunnen we weten waar we staan. Luther, u zou in de schrift kunnen kijken en zien in dat Sardis-tijdperk, u kunt precies zien wat er beloofd was. Kijk wat er voor Ruiter uitging. Kijk wat hem tegemoet kwam. Precies, de sluwheid van de mens, de reformatie. Kijk naar Wesley enzovoort, naarmate het verder in het Pinkstertijdperk gekomen is. En verder door dat tijdperk heen, let op hoe het voortgetrokken is. Kijk in de schriften en zie waar wij ons bevinden. Dat is de reden dat Jezus zei, onderzoek de schriften. Kijk waar we ons bevinden. Ik geloof dat we ons nu bij het komen van de Zoon van God bevinden. Ik geloof dat we bij het tijdperk zijn van het uur dat Hij op elk moment zou kunnen verschijnen. Ik geloof dat de schriften dat verklaren. Dat we ons in de laatste uren bevinden van de geschiedenis van deze wereld. Ik kan de dingen zien hoe ze zich ontwikkelen. Deze ecumenische raad zien dat alle kerken erin leidt in het merkteken van het beest. En het Romeinse Rijk zien en wat dat aan het doen is. En de rest van hen allemaal. Ze samen zien komen. Het licht buitensluitend. Het evangelie afsluitend. Iedereen zal erbij moeten horen en in hun lichten moeten wandelen of u zult helemaal niet wandelen. Zie, we zijn in de eindtijd. Er rest ons niets anders dan ons aan God vast te houden en zijn woord te geloven. Het woord is altijd juist. In het Laodicea gemeentetijdperk, dat was het enige gemeentetijdperk van ze allemaal waar Christus buiten de gemeente werd gezet. Hij stond aan de buitenkant te kloppen. Wat is er gebeurd? Deze ecumenische raad is wat hem eruit zal gaan zetten. De Bijbel zei dat hij aan de buitenkant zou staan en zo is het ook. Wat sluit het buiten? Het woord. En hij is het woord. Hij is altijd het woord geweest. En hij is vanavond nog steeds het woord. Hij is het woord. De Bijbel zei, het woord is scherper, krachtiger dan enig tweesnijdend zwaard. Hebreeën het vierde hoofdstuk, een onderscheider der gedachten en der overleggingen des harten. Het woord was dat. Ze hadden moeten weten wie hij was, toen Jezus dat zei in die dag. Kijk wat hij deed. Op een dag stond hij daar, helemaal aan het begin van zijn bediening. Er kwam een man bij hem met de naam Simon, Simon Petrus. En toen Petrus naar hem keek en hem zag, zei Jezus tot hem, uw naam is Simon, en gij zijt de zoon van Jonas. Hij had moeten weten dat Mozes had gezegd, de Heere uw God zal een profeet zoals ik doen opstaan, en hem moet u horen. En hier stond een man die hem nog nooit in zijn leven had gezien, zei, uw naam is Simon, en gij zijt de zoon van Jonas. Nou, hij wist toen meteen dat dit niets anders kon zijn. Ze hadden al honderden jaren lang geen profeet gehad, en hier stond een man die hem vertelde wie hij was. Geen wonder dat hij het kon ontvangen. Filippus in die tijd ging en vond Nathanael onder een boom en bracht hem mee naar Jezus. Jezus zei, zie een Israëliet in wie geen bedrog is. Hij zei, Rabbi, van waar heeft u mij dan ooit gekend? Hij zei, voordat Filippus u riep, toen u onder de boom was, zag ik u. Hij zei, Rabbi, gij zijt de zoon van God. U bent de koning van Israël. Hij wist, dat was wat. Het had geen uitleg nodig. Jehovah zei dat. Er stonden daar ook die het niet geloofden. Zij zeiden, deze man is Beelzebub. Hij heeft een of andere truc die hij uithaalt. Hij is een waarzegger of zoiets. Jezus keek hen aan en zei, nu spreekt u dat tegen de Zoon des Mensen, zal het u vergeven worden. Maar wanneer de Heilige Geest is gekomen om hetzelfde te doen, daartegen te spreken, dat zal u nooit vergeven worden, in deze wereld, nog in de wereld die komen gaat. Hij profeteerde van onze dag, de dag die wij zouden zien. Want hij is dezelfde, gisteren, heden en voor immer. Denk eraan, het was Jezus Christus die in Mozes was. Het was Jezus Christus die in David was. Toen David, de zoon van David, de berg opging, een verworpen koning, en over Jeruzalem weende, was dat niets anders dan Christus in hem. Want ongeveer 800 jaar later stond de zoon van David op de Olijfberg en keek neer op Jeruzalem en weende en zei, Jeruzalem, Jeruzalem, hoe vaak heb ik u willen omringen zoals een hen haar kuikens, maar u hebt niet gewild. Toen Jozef in de gevangenis zat, was dat Jezus. Toen hij voor bijna zo'n 30 zilverlingen werd verkocht, was dat Jezus. Toen hij Potifars rechterhand was geworden, was dat Jezus. Toen hij aan de rechterhand van Farao zat, en als hij wegging, moest iedereen de bezuin klonk en iedereen de knie moest buigen, was dat Jezus. Niemand kon tot Farao komen dan alleen door Jozef. Niemand kan door God komen dan alleen door Jezus. Het was Jezus. Het woord dat geprofeteerd werd, dat in vervulling ging, waarvan in afschaduwingen en beelden gesproken werd. Toen Jezus hier op aarde was, deed hij hetzelfde wat de profeten deden. Daarom wisten ze dat hij Gods manifestatie van zijn woord was. Het hoefde niet geïnterpreteerd te worden. Toen Nathanael dit zag, viel hij neer en zei, gij zijt de koning van Israël, de zoon van God, de koning van Israël. Wij kennen u, geen mens zou dit kunnen. Nicodemus kwam 's nachts, zei hetzelfde namens de Farizeeën. Maar ziet u, zij waren zo verstrikt in hun oecumenische raad, dat ze het niet konden aanvaarden. Hij verwoordde wat zij zeiden, zei, Rabbi, wij. Wie is wij? Hun raad. Wij weten dat gij een leraar zijt die van God is gekomen, want niemand zou deze dingen kunnen doen, tenzij God met hem is. Ze herkenden het, ze wisten dat het zo was, maar ze waren er zo in verstrikt. En God in de afgelopen 40 jaar heeft dit land doen schudden met de doop van de Heilige Geest. En mannen en vrouwen staan er nog steeds buiten, omdat ze aan eenzelfde zaak vastzitten, in een gloed van een andere tijd leven. Wat is er aan de hand? Iedereen wil een methodist, baptist, presbyteriaan, lutheraan of iets dergelijks zijn. Zie, het is een weerkaatst licht. Zij leefden in de gloed van Mozes tijd. Wat zei hij? Hij zei, wij zijn Mozes discipelen. Hij zei, indien u Mozes had gekend, had u mij gekend. Mozes schreef van mij. Als u Luther had gekend, zou u dit tijdperk kennen. Als u het methodisten had gekend, zou u dit tijdperk kennen. Want Christus heeft over dit tijdperk geschreven. De woorden die vervuld worden, moeten in dit tijdperk vervuld worden. Het heeft niemand nodig om het uit te leggen. God geeft zijn eigen uitleg. God interpreteert zelf, omdat hij de enige is die het kan interpreteren. Gods beloften betuigen altijd wat hij zei, en dat is de interpretatie. Nu, Jezus, om tijd te besparen, Jezus zei in Johannes, het 14e hoofdstuk, het 12e vers, hij die in mij gelooft, de werken die ik doe, zal hij ook doen. Zei hij dat? Dat klopt. Dat hoeft niet uitgelegd te worden. Als iemand dat werk doet, is dat God. Zeker. Hij zei daar ook, zoals het was in de dagen van Lot, zo zal het zijn bij de komst van de Zoon des Mensen. Jezus zei dat. Zei hij dat? Zeker zei hij dat. Dat heeft geen uitleg nodig. Ze zeggen, wel, dat betekende, het betekende precies wat hij zei. Zoals het was in de dagen van Lot, zo zal het zijn bij de komst van de Zoon des Mensen. Wat dan in de dagen van Lot? Laten we even een ogenblik teruggaan en uitvinden wat ze deden. Er waren drie klassen mensen in de dagen van Lot. Gelovigen, schijngelovigen en ongelovigen. Dat is er in elke groep, net zo. We ontdekken dat de sodomieten de ongelovigen waren. Lot was de schijngelovige, Abraham was de gelovige. Hij was degene aan wie het verbond werd bevestigd. Hij was degene die uitzag naar een beloofde zoon. Hij was degene die het verwachtte. Amen. Ik zeg geen amen op mezelf. Amen betekent het zij zo. En zo is het. Abraham zat niet in Sodom. Abraham was boven en buiten Sodom. Hij is een type van de geestelijke gemeente van vandaag. Lot is een type van de denominatiekerk die nog in Sodom is. Let op, de Bijbel zei dat de zonden van Sodom zijn rechtvaardige ziel dag in dag uit hebben gekweld. Waarom had hij niet het lef om er tegen op te staan? Er zitten vele goede mannen in de kerk vandaag die rondkijken en vrouwen zien met korte broeken aan en mannen die deze dingen doen. En hun leden die gaan golven op zondag en picknickfeestjes en zwemmen en zo in plaats van naar de kerk te gaan. Thuis zitten op woensdagavond televisie kijken in plaats van naar de kerk te gaan. Ze willen er graag iets van zeggen, maar het bestuur zou hen eruit zetten. Wat is er aan de hand? Het is Lot opnieuw die uit zijn raam kijkt en de zonde ziet en bang is om de zonde zonde te noemen. Abraham bevond zich niet in hun puinhoop. Hij was er buiten. Hij was een type van de geestelijke gemeente. Let nu op wat er gebeurde, net in de eindtijd, net voordat het vuur viel. En dat waren heidenen. Het was een voorafschaduwing van het vuur dat vandaag op de heidense wereld zal vallen, wanneer de koninkrijken verbroken zullen worden en ze verbrand zullen worden. De hemelen zullen in vuur en vlam staan, spreekt de Heere, en ze zullen branden met vurige hitte. Dat was er een afschaduwing van. Laten we ze ons nu eens voorstellen. Hier is Abraham, er al uit. Niet in Sodom, hij was uit Sodom. Lot was nog in Sodom. Vreemd iets, op een warme ochtend, zo rond 11 uur moet het geweest zijn, zag hij 3 mannen aankomen. Gewone mannen die de weg opkwamen, het pad. Abraham zat onder de eik, uit te rusten. Hij was die ochtend waarschijnlijk weg geweest met de kudden en weer teruggekomen, bijna middag. En hij zag 3 mannen aankomen. En er was iets aan die mannen dat een belletje deed rinkelen. Oh, tjonge, er is altijd iets met God als hij onder de mensen komt dat het een belletje doet rinkelen. Ze weten het. Er is iets dat het hen zegt. Er is een betuiging daar. Abraham ging er snel heen en zei, mijn heer, kom langs en laat mij wat water brengen, het halen en uw voeten wassen en u een stuk brood geven en daarna kunt u verder op weg gaan. Dus hij draaide zich om. Hij liep naar de kudde en haalde een kalf en doodde het. Liet een knecht het bereiden. Ging de tent binnen beneden hem en liet Sarah wat meel kneden. Wat brood maken. En de koeken op de haard maken. Bracht ze naar buiten en diende ze op. Terwijl zij daar zaten te eten, begonnen ze op te merken dat deze man richting Sodom bleef kijken. En hij zei, 2 van hen, weet je nog, daalden af en gingen Sodom binnen. 2 gingen naar Sodom. Mis dit alstublieft niet. Ik verwijs naar wat Jezus zei. 2 van hen gingen naar Sodom om Lot eruit te halen. En wat daar gereed was om eruit te worden gehaald. En die 2 die daarheen gingen, gingen heen en predikten. En er was 1 die met Abraham achterbleef. Let op het teken dat hij deed. Zij kregen daar beneden een teken waar er de Sodomieten werden blindgeslagen. Het prediken van het evangelie is altijd verblindend voor de ongelovigen. En let op wat het deed. Nu stond er hierachter 1 die een teken voor Abraham had gedaan. Nu is het u ooit opgevallen? Iedere geschiedkundige, volg de schrift, volg de geschiedenis. Er is nooit een tijd geweest in de gemeentetijdperken waar een man ooit naar de nominale kerken daar in de wereld ging, daar in de denominaties. Er is nooit een man geweest wiens naam eindigde als Abraham, H-A-M. Voorheen. Maar vandaag hebben ze er een. G-R-A-H-A-M. Juist ja. Hij gaat daarheen en roept ze eruit. Hij doet het geweldig. Graham. Billy Graham. Gods dienaar. Daar onder de denominaties. Politici enzovoorts. Het tegenaanbeukend. Onlangs, toen ze wilden dat hij zich kandidaat stelde voor het presidentschap, wees hij het botweg af. God zegen hem daarvoor. Nou, die whiskybedrijven, hij zou nooit het eerste honk bereikt hebben, als het ware. Ze zouden $1 miljard hebben uitgegeven, omdat hij hem anders toch zou hebben uitgeschakeld. Die sigarettenbedrijven en dergelijke. Zie, hij is daar als Gods boodschapper aan sodomieten. Precies ja. Maar onthoud, er was 1 die daar bij Abraham bleef. Een andere man. Niet die 2 die daar naar beneden gingen, als moderne evangelisten, die daarheen gingen om te prediken. Let op, er was 1 die daarboven bleef, 2 gingen die kant op en 1 bleef hier bij Abraham. En degene die bij Abraham bleef, gaf hem een teken. Kijk nu, zijn naam was eerst Abraham en zijn vrouw was Sarai. Maar een dag of 2 daarvoor was God aan hem verschenen en zei tegen hem, ik verander je naam nu van Abraham in Abraham. Zie, G-R-A-H-A-M is 6 letters, de mens. Maar A-B-R-A-H-M is 7, 7 letters, H-A-M. Eindigend op H-A-M. Nu hierboven in de gemeente, geestelijk. Er was daarboven 1 aan Abraham. En let op wat hij zei. Hij zei Abraham, niet Abram. Abraham, waar is uw vrouw? Niet S-A-R-A-I. S-A-R-A, waar is uw vrouw Sarah? Let op wat hij zei. Zij is in de tent, achter u. En hij zei, ik zal u bezoeken, ik zal u bezoeken. Kijk, de persoonlijk voornaamwoord. Degene overeenkomstig de belofte die hij had gedaan. Dat was God. Hij zei, ik zal u bezoeken. En Sarah, op een manier die we allemaal zouden begrijpen, lachte ingehouden in zichzelf. Ze zei, ik, een oude vrouw, 100 jaar oud, mijn heer, dat was Abraham, ook oud, over het tijd des levens heen, van dat als jonge mensen. Zei, wel, wij zouden geen genot als dat kunnen hebben, ik ben oud en hij is oud. En zei, wij zouden dat niet kunnen hebben, en zei, hoe deze dingen zouden niet zo kunnen zijn. En de man, God, in menselijk vlees, zei, waarom lachte Sarah en twijfelde zij door deze dingen te zeggen, in de tent, achter hem. Nu kijk, als dat niet dezelfde bediening is die Jezus Christus had, hij keek uit over de toehoorders en bemerkte hun gedachten. Hij vertelde Petrus wie hij was en wat de naam van zijn vader was. Vertelde Nathanael, vertelde de vrouw bij de bron. Toen hij zei, geef mij te drinken, of breng mij wat te drinken. Zij zei, meneer, het is niet gebruikelijk dat u spreekt met de, jullie Joden spreken met Samaritanen. Wij hebben geen omgang met elkaar. Hij zei, maar als u wist tot wie u sprak, zou u mij om wat te drinken hebben gevraagd. Het gesprek ging verder. Hij zei, ga uw man halen en kom hier. Zij zei, ik heb geen man. Hij zei, terecht zegt u dat, want u hebt er 5 gehad. Ze zei, meneer, kijk naar het verschil tussen dat en die priesters van die dag, die raad, die in de gloed van een andere dag leefden. Zij zeiden, dit is de duivel. Ze moesten hun gemeente ergens een antwoord geven, want dat werd van hen verlangd. Maar wat deed deze arme kleine vrouw, dat voorbestemde zaad dat in haar hart lag? Ze was dat gedoe spuugzat. Ze was als prostituee de straat op gegaan. Maar toen ze dat zag, zei ze, meneer, ik zie dat u een profeet bent. We hebben er al 400 jaar geen gehad. En ons is verteld dat wanneer de Messias komt, dat hij deze dingen zal doen. Oh, dat zaad wat daar lag, kwam plots tot leven. Waarom? Het hoefde niet uitgelegd te worden. Jezus zei, ik ben hij die tot u spreekt. Dat hoefde niet uitgelegd te worden. Hij had het wonder gedaan en had getuigd dat hij de Messias was. Amen. En legde er getuigenis van af, precies wat God had beloofd. De Heere uw God zal een profeet doen opstaan gelijk mij, zei Mozes. Wat was dat? Een betuiging van de schrift. Ze rende de stad in en zei, kom, zie een man die mij de dingen heeft verteld die ik heb gedaan. Is deze niet de Christus? Is dit hem niet? Hij heeft mij verteld wat ik gedaan heb. Nu, let op. Jezus, dat was hij daar in die man, die met zijn rug naar de tent gekeerd stond en vertelde wat Sarah daar dacht binnenin de tent. Het woord van God zegt, in Hebreeën het 4e hoofdstuk, dat hij zegt dit. Het woord Gods is krachtiger en scherper dan enig tweesnijdend zwaard en snijdt tot het merg van het been en een onderscheider van de gedachten en overleggingen des harten. Het is het woord. En iedere keer dat er een profeet kwam, kwam hij met het woord. En hij was het woord voor die tijd. En wat deed hij? Een profeteerder die de gedachten die uit het hart waren onderscheidde. Het werd in Jezus Christus gedaan omdat hij de volheid van het woord was. En Jezus zei, zoals het was in de dagen van Sodom, zo zal het zijn bij de komst van de Zoon des Mensen. De geest van God zou op aarde komen in een vorm van menselijke wezens. God gemanifesteerd in menselijk vlees. Amen. Ziet u het? En zou hetzelfde doen wat God in menselijk vlees in Sodom deed. Vergeet niet, ze wachten op een beloofde zoon. En vlak daarna kwam de beloofde zoon. Dat was het laatste teken dat Sodom en Abraham's groep zagen voordat de beloofde zoon kwam. Heb je dat opgemerkt? En nu is de gemeente geestelijk tot dat uur gekomen. Iemand zei, broeder Branham, zei u dat dat God was? De Bijbel zei dat het God was. Het heeft geen uitleg nodig. Hij is Elohim. Dat is hoe Abraham hem noemde. Elke Bijbellezer weet dat. Elohim, de algenoegzame. Hij was de eerste, de laatste, het begin, het einde. Elohim. Abraham noemde hem Elohim. God in hoofdletters in het Hebreeuws Elohim, net als in den beginne God Elohim. Hij was Elohim, gemanifesteerd in menselijk vlees, droeg mensenkleren, at mensenvoedsel. Amen. Een teken dat God in de laatste dagen opnieuw onder zijn volk zal verschijnen in menselijk vlees. Amen. Jezus zei, de werken die ik doe, zult gij ook doen. En zoals het was in de dagen van Sodom, zo zal het zijn bij de komst van de Zoon des Mensen. Amen. Dat heeft geen uitleg nodig. Het heeft manifestatie nodig. Dat is wat het nodig heeft. Amen. Gelooft u dat? Laten we onze hoofden buigen. Onze hemelse Vader, wij geven u vanavond uw belofte dat u hebt gezegd deze dingen. U beloofde ze. Er is niemand die uw woord tot leven kan brengen dan u. U zei, laat er licht zijn en er was licht. Niemand hoeft dat uit te leggen. Het werd gemanifesteerd. Zoals we Jesaja, de profeet, aanhaalden. Een maagd zal zwanger worden. Dat werd ze. Heeft geen manifestatie nodig. Ze werd het. Dat is wat er gebeurde. U zei, wanneer hij zou komen, dat hij geboren zou worden in Bethlehem. Uit Bethlehem, Judea, zijt gij niet de minste onder al de vorsten van Juda, van Israël, maar uit u zal de heerser van mijn volk voortkomen. De dingen die hij zou doen, wat hij zou roepen aan het kruis, hoe hij veroordeeld zou worden, zijn voeten en zijn handen doorboord. Om onze overtredingen werd hij doorboord en om onze ongerechtigheid verbrijzeld. De straf die ons tevreden aanbrengt op hem, door zijn striemen werden wij genezen. Hoe dat David zei, ik zal zijn ziel in de hel niet verlaten, nog zal ik toelaten dat mijn heilige de verderving ziet. En op de derde dag, voordat de 72 uren om waren, zodat de ontbinding van zijn lichaam zou inzetten, zei het woord van God dat hij zal opstaan. Zij zeiden dat ze zijn lichaam gestolen hadden. Ze geloven het nog steeds. Maar wij geloven, heren, uw woord. Het werd gemanifesteerd. Jezus Christus stond op en hij zei, ik zal zien, ik ben altijd bij u, tot aan de volleinding der wereld. Wij geloven dat u hier vanavond bent. Wij geloven dat u net zozeer Jezus Christus hier vanavond bent als dat u het ooit was. En u bent alleen op zoek naar ogen, armen, benen, mond, zielen, lichamen, die u kunt gebruiken om uzelf te manifesteren. God, heilig ons vanavond, opdat wij de levende Jezus Christus onder ons mogen zien leven. Laat hem komen. Dan zal het gebeuren, zoals de honger van die Grieken die die dag kwamen en zeiden, meneer, wij willen Jezus zien. En ze kregen hem te zien. Oh, wat een sensatie moet dat geweest zijn toen ze hem aanschouwden. God, u bent vandaag dezelfde en u beloofde dat als wij hongerden, wij u zouden kunnen zien. Nog een korte tijd in de wereld ziet mij niet meer, de ongelovige, maar gij zult mij zien, want ik zal bij u zijn, ja in u, tot aan de volleinding der wereld. Wij weten dat u dezelfde bent gisteren, heden en voor altijd. Heren, de woorden zijn gezegd, het staat geschreven, laat het nu gebeuren. Voor de glorie van God, om te laten zien dat hij zijn woord houdt. Amen. God zegene u. Ik ga de gebedsrij oproepen. Ik geloof dat Billy zei dat hij gebedskaarten 1 tot 100 heeft uitgegeven, of zoiets. Hij is hier net even niet. Wat is gebedskaartnummer? Laat iemand op de achterkant kijken van u. Het zou een nummer zijn en een letter, A, B, C, D, of... Wat is het? A, goed. Laten we A nemen, nummer 1, 2, 3, 4, 5. Begin gewoon zo op te staan. A nummer 1, nummer 2, nummer 3, nummer 4. 4 heb ik niet zien opstaan. Gebedskaart nummer 4. 1, 2, 3. Gebed, misschien kunnen ze niet opstaan. Als ze niet kunnen opstaan, kijk dan naar de kaart van uw buurman. Misschien heeft hij een kaart en kan hij niet opstaan. Vlug nu, daar is hij. 4, 5. Gebedskaart nummer 5. 6, 7, 8, 9, 10. 11, 12, begin nu hierbij te komen als uw nummers worden opgeroepen. Nummer 1, 2, 3, kom deze kant naar op. Gebedskaart nummer 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Neem uw plaats maar in. 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20. 21, 22, 23, 24, 25. Is er iemand die niet kan? Ik zie daar achterin een jonge man in een rolstoel. Als je nummer wordt opgeroepen, zoon, en als je niet kunt, wel, steek gewoon je hand op. We zorgen er wel voor dat je hier komt, zie? Hoeveel hier hebben geen gebedskaarten en u bent ziek? Laat uw handen zien, waar dan ook. Hier, goed zo, steek uw handen omhoog. Gelooft u, terwijl ze opstellen, gelooft u dit, dat hij dezelfde is gisteren en voor altijd? Hoeveel, kijk naar deze predikers, zegt de schrift vandaag niet, broeders, dat hij een hoge priester is, die geraakt kan worden door het gevoel van onze zwakheden? Is dat juist? Hoeveel geloven dat? Steek uw hand op. Hij is een hoge priester die geraakt kan worden door het gevoel van onze zwakheden. Als de Bijbel dan zegt hij is dezelfde gisteren en voor altijd, hoeveelen geloven dat? Hoe zou hij vandaag dan handelen? Hij zou moeten handelen zoals hij gisteren deed. Is dat juist? Waar is hij vanavond? Gezeten aan de rechterhand van de majesteit, zijn lichaam. De Heilige Geest is hier in het gebouw om hem bekend te maken. Let op. Nu kijk, wat gebeurde er toen iemand daar zijn kleed aanraakte, een vrouw eens? Zij had geen gebedskaart, zouden we zeggen, maar ze raakte zijn kleed aan. En toen ze zijn kleed aanraakte, draaide Jezus zich om en zei, wie raakte mij aan? Petrus berispte hem en zei, wel, Heere, dat klinkt niet heel zinnig. Wel, iedereen probeert u aan te raken. Waarom zegt u dan, wie heeft mij aangeraakt? Hij zei, maar ik merk dat ik zwak ben geworden. Hoeveelen weten dat? Deugd, wat kracht betekent, ging van hem uit. Ik werd zwak. Iemand raakte mij aan, met een ander soort aanraking. En hij draaide zich om en keek naar de omstanders, totdat hij vond waar het kanaal van geloof was. Iedereen sloeg zijn armen om hem heen. O, Rabbi, wij geloven u en dat alles. Maar het was iemand die het echt geloofde. En zij raakte zijn kleed aan en geloofde dat ze genezen was. Omdat ze in haar hart zei dat als ze dat zou kunnen doen, dat dat zou gebeuren. Hij draaide zich om en keek naar de omstanders totdat hij haar vond. En hij zei, vertelde haar dat haar bloedvloeiing was opgehouden en dat ze genezen was. Klopt dat? Nu, zo deed hij onder de toehoorders. Nu, ik beweer dat hij niet dood is. Hij leeft nog evenzeer vandaag als hij ooit leefde. En de Bijbel zei, Jezus zelf zei, zoals het was in de dagen van Sodom, zo zal het zijn bij de komst van de Zoon des Mensen. Nu kijk, ongeacht welk soort gave God hiervoor heeft, er moet daar beneden ook eens zijn om erop te reageren. Hij ging naar een stad. De Bijbel zei, er waren veel dingen die hij niet kon doen vanwege hun ongeloof. Klopt dat? Vandaag evenzo. U moet hem geloven. U moet hem gewoon geloven. Dat is de enige manier waarop u het kunt. Is de gebedsrij klaar? Nu, iedereen eerbiedig voor ongeveer 10 minuten. Ik weet niet of ik erdoor zal komen. Ik heb er ongeveer 25 of 30 staan. Maar nu, in de gebedsrij, ieder van u daar in de gebedsrij, die weet dat ik een vreemde voor u ben, en ik niets over u weet, steek uw hand op. Iedereen in de gebedsrij. Nu, in de zaal, die weten dat ik niets over u weet, steek uw hand op. Nu, dit is wat ik probeer te zeggen, vriend. Zie, nu hier is het. Al deze predikers hier op het podium, en Christus heeft deze belofte gedaan. Zie, het staat geschreven. Wanneer zou het komen te geschieden? In de laatste dagen, vlak voor de komst van de Here. Is dat juist? Het zou dan geschieden. Nu, dat is het woord dat voor vandaag is geprofeteerd. Niet Luther's licht, niet Wesley's licht, en zelfs niet het Pinksterlicht. Het is nu verder op de weg gevorderd. Nu, Luther is in orde, Methodist is in orde, Baptist is in orde, allemaal Pinksteren, fijn. Er zitten hier vanavond van alle soorten. Het zijn niet de individuen. Wat als de, u zou een methodist nooit iets over Luther kunnen vertellen, omdat hij in heiligmaking gelooft en Luther niet, zie? U kunt nooit een Pinkstergelovige vertellen dat heiliging er alles van is. Hij heeft het herstel van de gaven gezien. Hij zal dat niet geloven. Nee, hij heeft meer dan dat. Zie, en dat is het laatste gemeentetijdperk dat we hadden. En de Bijbel zegt dat er geen gemeentetijdperken meer zullen zijn. Maar er zal een bijeenvergaderen van de mensen zijn, zie? En hier zijn we. Nu onthoud het laatste teken. Zien wij mensen uit naar een beloofde zoon? Steek uw hand op. Gelooft u dat u het zaad van Abraham bent door in Christus te zijn? Steek uw hand op. Dan, zaad van Abraham, ontvang uw teken. Het is niet buiten in Babylon. Het is niet daarbuiten in de denominatiewereld. Het is hier onder u. Zij die niet in die puinhoop daarbuiten zijn. Geloof het. Hier is een vrouw. Ze is een volkomen vreemde voor mij. Ergens rond dezelfde leeftijd. Ik heb de vrouw nog nooit in mijn leven gezien. Als ik die vrouw kon genezen, zou ik het doen, als ze ziek is. Ik weet niets over haar. Zag u dat ze haar hand opstak een paar minuten geleden? Ik heb haar nooit gezien. Ze is gewoon een vrouw die daar staat. Vandaag kwamen ze hierheen en namen een aantal gebedskaarten mee. Schudden ze allemaal door elkaar en gaven ze aan de mensen. De een kreeg nummer 1 hier en nummer 10 daar, nummer 15, nummer 7, nummer op die wijze. Ze worden allemaal vlak voor u door elkaar geschud, elke dag. En als ze opgeroepen worden, worden ze gewoon van overal geroepen, zie? En nu, u hoeft zelfs geen gebedskaart te hebben, blijf daar maar zitten en geloof. Waarom kunt, knijp u zelf vanavond. Laten we kijken in welk uur we leven. Zie, nu, het is zelfs al bijna voorbij, vriend. Al bijna voorbij. Nu, als de God van Abraham, Jezus Christus, heeft opgewekt uit de doden, en die Jezus beloofde dat in de laatste dagen dezelfde tekenen die Abraham, die de engel, die God in menselijk vlees was, voor Abraham deed, vlak voordat de beloofde zoon kwam, Jezus zei dat hetzelfde vandaag zou plaatsvinden. Nu, wij zien de atoomwetenschap en de denominaties en dat allemaal in de warboel waar ze zich in bevinden. Wij zien een Billy Graham daar ginds en Oral Roberts en al die mensen daar. De Pinksterboodschapper en de denominatieboodschapper ginds. Wij zien dat allemaal gebeuren die het teken vervullen. Billy Graham, op en top een theoloog, waar de denominatie in gelooft. Oral Roberts, op en top een genezer, precies wat de Pinkster... En kijk eens hier, er is iets anders beloofd aan het zaad van Abraham. Daar zijn ze, ginds tussen die denominaties. Er is iets buiten de denominaties dat moet gebeuren. Bijeenbrengen van de mensen. We zullen het voor morgenavond laten. Kijk, ik ken die vrouw niet. Ik zal met mijn rug naar haar toe gaan staan. Als de Heere God iets tegen die vrouw zal zeggen, misschien is het huiselijk, misschien is het financieel, misschien is het ziekte. Ik weet het niet. Zij zal weten of het de waarheid is of niet. Als hij vanavond hetzelfde zal doen als wat hij toen deed, zou u dan de God van geloven waarvan Jezus Christus beloofde dat hij hier zou zijn in de laatste dagen? Hoeveel geloven dat we leven net als in Sodom, waarbij de hele wereld in een sodomitische toestand is geraakt? Hoeveel van u geloven dat wat ik u vanavond heb verteld de waarheid is? Dan kinderen en zaad van Abraham, geloof God. Nu, om het uit uw gedachten weg te nemen dat ik iets tot de vrouw probeer te zeggen, haar recht aankijk, of al die dingen weg te nemen over telepathie of wat u ook maar denken wilt. Ieder die kennis heeft van telepathie zou beter moeten weten dan dat, zie. Hebt u ooit een telepaat het evangelie zien verkondigen? Hebt u ooit een spiritist het evangelie zien verkondigen? Tekenen en wonderen zien doen? Jezus Christus als dezelfde verkondigen? Nee. Zie, het is gewoon, het zijn mensen hun gedachten. Zie, ze zijn blind. Gelooft u dat ze blind kunnen zijn? De Bijbel zei dat ze het zouden zijn. Is dat juist? Roekeloos, hoogmoedig, meer liefhebbers van genot dan liefhebbers van God, onverzoenlijk, kwaadsprekers, onmatig, afkerig van zij die goed zijn, die een schijn van godsvrucht hebben, maar de kracht ervan verloochenen. Zei Jezus niet in Matthäus 24:24 dat de twee geesten in de laatste dagen bijna de uitverkorenen zelf zouden verleiden? Waren het mogelijk? Maar het is niet mogelijk. Zij waren in het begin in Gods gedachten. En ze zijn een deel van God. Nu, God van Abraham, Isaac en Jacob, laat het vanavond bekend zijn dat ik de waarheid over u vertel. U bent het Heere. Laat in nederigheid uw dienaren in staat zijn om hun eigen gedachten aan de kant te schuiven, opdat u onze lichamen kunt gebruiken voor uw glorie. In Jezus' naam, de Zoon van God. Amen. Wat is een gave? Niet iets wat u neemt en daarmee hakt en draait. Nee, nee. Het is weten hoe u uzelf uit de weg kunt krijgen, zodat God u kan gebruiken. Een gave is alleen uzelf uit de weg te krijgen. Dan gebruikt God het. De dame achter mij zal meteen sterven als ze niet wordt genezen. Voor de dame achter mij is net gebeden door een andere man, kort geleden. Ze heeft kanker. De kanker zit in haar borst en ook in haar longen. En er is onlangs voor haar gebeden. En ze probeert het door geloof te aanvaarden dat ze genezen is. Dat is zo spreekt de Heere. Is dat waar, dame? Als het zo is, zwaai dan met uw hand naar het publiek. De God van Abraham leeft nog steeds. Goed, ga geloven wat u gelooft en u zult beter worden. Amen. Gelooft u? U zegt, hoe zit het met de mensen in de zaal? Deze vrouw die hier zit met haar aan het einde van de rij, de tweede dame daar. Toen ik me daar net omdraaide, zag ik iets, een ding om haar arm, bloeddruk aan het pompen. Ze heeft hoge bloeddruk. Is dat juist, dame? Steek uw hand op. Als u gelooft, zal uw bloeddruk dalen. De God van Abraham is nog steeds op het toneel. Hij is precies wat het was, het woord van God voor deze dag. Hoe gaat het met u? Gelooft u nu? Heb geloof in God. Het lijkt nog maar een kind te zijn. God kent uw hart, jonge dame, ik niet. Gelooft u dat God in staat is om mij te openbaren wat er mis is? Zult u hem geloven als ik dat doe? Het is niet voor u, het is voor iemand anders, dat is uw broer. En het is heel ernstig. En hij is in een stad ten noorden van hier, Tulare. En hij ligt in een ziekenhuis en hij heeft leukemie en de artsen hebben hem ten dood opgegeven. Geen enkele hoop, dat klopt. Gelooft u? Goed. Wat hebt u in uw hand? Neem dat en leg het op hem. Twijfel niet, geloof. Amen. Gelooft u? Ik heb de dame nog nooit van mijn leven gezien. Maar God blijft God. Vertel me nu eens of een mens dat kan doen. Het ligt niet in de aard van een mens om dat te doen. Het is de God waarvan Jezus Christus beloofde dat hij hier zou zijn in de laatste dagen en zichzelf zou betuigen slechts voor het zaad van Abraham, zoals het was in de dagen van Sodom. Nu hier, Ik ken de dame niet. Wij zijn vreemden voor elkander. Ik neem aan onze eerste keer dat we elkaar in het leven ontmoeten. Gelooft u dat ik zijn dienstknecht ben? Gelooft u dat dit het woord is? En u weet dat als dit woord nog steeds een onderscheider is van de gedachten en overleggingen van het hart. Is dat juist? Het woord is ook een genezer, als u het kunt geloven. U gelooft het. U bent ook overschaduwd, door een donkere schaduw. Het is kanker. En gelooft u dat God mij kan vertellen waar die kanker zit? Het zit in de lagere darmen, zo zegt de dokter. Gelooft u nu dat u genezen zult worden? Ga en twijfel niet en God zal u beter maken. Amen. Gelooft u iedereen? Precies wat hij beloofd heeft te doen. Heb geloof in God. Twijfel niet. Wij zijn vreemden voor elkaar. Ik ken u niet. Als we vreemden zijn, laat het publiek dat dan weten. We houden onze handen. Ik heb de vrouw nog nooit in mijn leven gezien. Gelooft u daar in de zaal? Gelooft u dat het Jezus Christus is? Wat is het? Het is zijn woord. Wanneer deze mensen het verwerpen, verwerpen ze geen man, ze verwerpen het woord. Het is het woord dat buiten stond en niet meer binnen kon komen. Nu, de dame is een vreemde voor mij. Ik heb haar nog nooit in mijn leven gezien. God is een genezer. Misschien is het niet voor genezing, misschien is het voor iets anders. Maar als God aan mij zal uitleggen wat uw probleem is, zult u me dan geloven? Het eerste waar u gebed voor wilt, is dat u een slecht oor hebt. Eén van uw oren, u kunt er niet mee horen. Dat klopt, dat is waar. En dan hebt u een gewoonte. En u wilt van die gewoonte af. Het is sigaretten roken. Steek uw vinger nu in uw goede oor. Goed? Uw goede oor. Goed? Nu geloof God en ga op weg en ga niet. En u zult ook geen sigaretten meer roken als u zult geloven.
Is hij real?
Ga en de Heere zegene u. U zag wat er gebeurde. Is hij niet echt? Ik ken u niet, we zijn vreemden voor elkaar. Ik heb u nog nooit in mijn leven gezien, maar God kent u. Als God mij iets over u kan zeggen, zult u dan geloven? Zal het hele publiek geloven? Kent iemand in de zaal de vrouw? Kent iemand in het publiek de vrouw? Goed, u weet of dit dan waar is of niet. Dit zou het moeten vaststellen. Dit zou moeten zeggen of het de waarheid is. Nu, u kunt zien wat er is gebeurd, met in de laatste paar minuten, zie. Het is alleen, ik sta te wankelen, zie. Het is gewoon, alles wordt blind voor me. Zie, het is onderscheiden, zie. Het is de Heilige Geest. Ik ben het niet. Het is het woord dat beloofd is voor deze dag. Het is nooit zo geweest sinds de dagen van de apostelen. Het is nooit zo geweest. Maar waar het stond in vlak voor de komst van de Zoon des Mensen, zoals het was in de dagen van Lot, zo zal het zijn bij de komst van de Zoon des Mensen. Ongelovigen geloven het niet. Er wordt ook niet verwacht dat ze het geloven. Maar gelovigen geloven het. Nu, als de Heilige Geest dit zal openbaren, hoeveelen zullen dan geloven met heel uw hart? Steek uw hand op. U hebt wat schade. U hebt een auto-ongeluk gehad. Het heeft een paar wervels in uw nek losgetrokken. U hebt ook een nier die losgetrokken is. Dat klopt, niet? Gelooft u? Het komt wel goed met u. Prijs de Heere. Gelooft u dat God nierenproblemen geneest? Doe het dan en neem uw genezing aan. Kom, dame. Kijk deze kant op. Gelooft u dat God hartproblemen geneest? Goed, vervolg uw weg en geloof en uw hart zal in orde komen. Kom hier. Gelooft u dat God uw rug kan genezen, u beter kan maken? Ga en geloof het dan. Geloof slechts God, dat is alles wat u hoeft te doen. Kom, dame. Gelooft u dat God maagkwalen geneest? Ga uw avondeten eten. Geloof met heel uw hart. Kom. Gelooft u dat God artritis kan genezen? Ga dan en geloof en maakt en God zal u genezen. Goed. Kom, gelooft u met heel uw hart? Gelooft u? Weer artritis. Gelooft u dat God u beter kan maken? Ga dan en geloof het. Zeg dank u, Heere. Hoeveel geloven daar in de zaal? Gelooft u? Deze dame die hier met een rode jurk aan zit en haar hand opsteekt hier en aan hoge bloeddruk lijdt. Gelooft u dat God u beter kan maken? Ja? Goed dan. Leg uw handen op die dame naast u daar en zeg haar dat het in orde zal komen met haar stem. Amen. Daar is het. Amen. Gelooft u? Heb geloof. Hier zit een man hier die bloedingen heeft. Gelooft u, meneer, die hier zit? Ja, u heeft een bloeding. Gelooft u dat het zal genezen? De dame naast u heeft ook bloedingen. en ze heeft een rugkwaal. Gelooft u dat God u gaat genezen? Gelooft u dat? Steek uw hand op en accepteer het. Geloof. Deze dame naast u heeft problemen met haar benen en met haar heup. Gelooft u dat dat juist is, mevrouw? Gelooft u dat u genezen zult worden? Wel, steek uw hand op en zeg, ik aanvaard het. In orde, de dame naast haar heeft een infectie. Gelooft u dat God de infectie zal genezen, jonge dame, met de bril op? Steek uw hand op en zeg, ik aanvaard het. Goed dan, geloof het. De dame naast haar heeft nierproblemen. Gelooft u dat God de nierproblemen zal genezen, dame? In orde, steek uw hand op, accepteer het. Het kleine meisje naast haar heeft een struma. Gelooft u dat God de struma daar zal genezen? Steek uw hand op en accepteer het. Hoeveel geloven er met heel hun hart? Staan op en aanvaard het. Sta op in de tegenwoordigheid van de God van Abraham, Isaac en van Jacob. In de naam van de Heere Jezus Christus mogen de Heilige Geest nu in het gebouw vallen en iedere persoon in goddelijke tegenwoordigheid genezen.